We willen toch maar eerst voorbidden dat het woord in ons hart daalt. Heer, u kent onze harten. Ik wil ook in uw machtige naam, Jezus, elke macht bestraffen, wegsturen die ons probeert te verhinderen te luisteren naar uw woord. Uw woord, Heer, is een lamp voor onze voet. We mogen daardoor leren. Ik wil ook bidden, Heer, dat we er ook werkelijk door zullen leren dat we verder zullen komen. Dat u genade gebiedt, Heer, over deze dienst. Deze zaal, in uw machtige naam, de naam van Jezus. Amen. We gaan verder met David. Voor de gasten, we zijn bezig met een preekserie over David. Van zijn zalving door Samuel totdat hij werkelijk koning wordt. Dus niet zijn hele geschiedenis, maar eigenlijk de aanloopfase. We zijn nu bijna aan het eind gekomen van die aanloopfase. We zijn bij Hebron gekomen. Het heeft een aantal fases. Het begint bij Bethlehem en dan gaat hij naar de hofstad Gibea. Wordt hij getoetst op zijn populariteit. En dan komt hij in de woestijn bij Adullam. Eindigen we bij Siklag. En Siklag is het keerpunt in de geschiedenis, in die aanloopgeschiedenis van David. En nou zijn we bijna, of we zijn eigenlijk een beetje in Hebron. Dat is het begin van de vervulling. Maar Hebron is ook een tussenfase. Hebron, het gevaar van Hebron, of eigenlijk de test van Hebron, ligt er daarin dat de vervulling van de belofte, de zalving die God ons gegeven heeft, als het ware voor het grijpen ligt. En in plaats van dat we dan ook weer op de hand van de Heer wachten, op de leiding van God in ons leven, hebben we de neiging om die vervulling ons toe te eigenen. Nou, een paar voorbeelden in de Bijbel is bijvoorbeeld Abraham. Abraham die een belofte kreeg van God dat hij een zoon zal krijgen. Maar als je dan het zelf kan doen, dan verwekt hij Ismaël. Een hoop ellende heeft dat gegeven voor zijn leven en voor zijn nakomelingen. Mozes is ook zo'n voorbeeld. Als je 40 jaar is en vervuld is met alle wijsheid van de Egyptenaren, generaal van een Egyptisch leger, denkt hij, nou heb ik de kans om mijn volk te bevrijden. En dan gaat het weer helemaal mis. Twee voorbeelden waarin de belofte voor het grijpen lijkt. En het gaat helemaal verkeerd, omdat niet wordt gewacht op Gods leiding. Nou, bij David leren we, en ook bij de grote zoon van David, Jezus, dat we ons leven in alle facetten, in ons hele traject, onder leiding van hem moeten zetten. David is een voorbeeld voor ons, zodat wij straks later met Jezus als koning kunnen regeren. 2 Timotheus 2 vers 12 staat, indien wij volharden, en dat is heel belangrijk, indien wij volharden, dan zullen we ook met hem als koningen heersen. Indien we hem zullen verloochenen, zal hij ook ons verloochenen. Weet je, we zijn allemaal bestemd voor het koningschap. En je kan misschien een houding hebben, ja, dat hoeft voor mij niet als ik maar in de hemel kom. Nou ja, dan heb je hier eigenlijk ook niks te zoeken op in de gemeente van Jezus Christus. Want hij heeft een plan met je leven. En dat is koning worden. Samen met hem als koningen regeren. En toch weet ik dat een aantal van jullie nooit met Jezus als koning zullen regeren, omdat je niet volhardt. En daarom is het ook een ernstige waarschuwing, ook in die fase van Hebron, dat we zullen volharden. En daar ligt ook de waarde van onze Bijbelse geschiedenis in. Vroeger had ik een leraar op de middelbare school die zei, de geschiedenis leert ons dat we niets van de geschiedenis leren. Nou, dat is niet best als we niks van de geschiedenis leren. En als we gewoon de Bijbelse geschiedenis bekijken van, nou, dat is een leuk verhaal van David, het is best spannend allemaal, maar het is voor jou geschreven. David die had niet zo'n dikke Bijbel. Die had eerst alleen maar die 5 boeken van Mozes. Misschien had hij Jozua er nog bij. Maar die wist nog niet zo gek veel. En toch zegt hij bijvoorbeeld in Psalm 100. Of Psalm 119 vers 100. Ik heb meer inzicht dan de ouderen. Want ik houd mij aan uw woord. Ik houd me aan uw regels, Heere God. Ik ken uw woord. En daardoor pas ik het toe. En wat wist hij nou eigenlijk van het woord van God, de geschiedenissen van Abraham, Isaac en Jacob en van Mozes, en die geschiedenissen kende hij. En wij hebben veel meer. En de bedoeling is dat als wij zo'n geschiedenis van David lezen, bekijken, bestuderen, dat het in ons hart daalt en zeggen we, ja maar dat ben ik. Ik ben die David, want ik ben ook bestemd tot koningschap en ik maak ook een heleboel fouten, maar één ding doe ik, ik volhard door me vast te houden aan de Heer. In Romeinen 15 vers 4 staat die regel over de geschiedenis. Alles wat vroeger is geschreven om ons te onderwijzen. Dan gaat het over het Oude Testament. Opdat wij door te volharden, daar heb je hem, om door te volharden en door troost te putten uit de schriften, Oude Testament, zouden blijven hopen. Nou, we hebben allemaal hoop nodig. Hoop, dat geeft perspectief, dat geeft toekomst. Dat geeft een stukje dynamiek in je leven. Als je geen hoop meer hebt, dan ben je hopeloos. Of misschien wel wanhopig. Maar we hebben allemaal hoop nodig. En we moeten door de Bijbel te lezen en die geschiedenissen van de Bijbel en het Oude Testament, moeten we ons eigen maken en zeggen van, hey, dit ben ik. Als je de geschiedenis leest in het Oude Testament, moet je je proberen te vereenzelvigen met die persoon, bijvoorbeeld met David. En de ellende van ons is, we weten de afloop. Maar ga je nou eens indenken in het moment dat hij midden in die woestijn zit. Of op het hof van Gibea. Of dat hij die nobody in niemands land is, in Bethlehem. Niemand kent hem. En hij is trouw. Weet je, het gaat allemaal over ons, zegt de schrift. David heeft een aantal seizoenen. En we zitten hier in de overgang naar een nieuw seizoen. En dat betekent eerst dat je het oude seizoen gaat afsluiten. God heeft hem gevormd. Van onbekendheid is hij gegaan naar het succes en de populariteit van het hof van Gibea. En vervolgens kwam hij in de problemen toen Saul hem begon te achtervolgen. Beproevingen in de wildernis. De vorige keer heb ik met jullie gehad over Siklag. Daar verandert alles. Het lijkt wel of het daar het dieptepunt is. Is het ook. Siklag wordt verbrand. Zijn vrouwen en zijn kinderen worden allemaal meegenomen. En er is oorlog tussen de Filistijnen en Israël. En dan draait alles in één keer om. Saul sneuvelt. 2 Samuel 1 vers 1 staat. Saul was gesneuveld. En David had de Amalekieten verslagen. En de weg lijkt open te liggen. Er is een machtsvacuüm. Er is geen koning meer, het leger van Israël is verslagen en David heeft een soort vriendschapsverdrag met de Filistijnen. Hij heeft dus ook geen vijanden. En dan denk je van, nou, je hebt de zalving van de Heer gekregen, jij zal koning over Israël worden, dit is de weg. Nou, David, ga die weg dan op. Maar David en zijn mannen, die reageren niet verheugd op de dood van Saul en op de mogelijkheden die er nu liggen. In vers 12 staat: ze treurden, huilden en vastten de hele dag om Saul, zijn zoon Jonathan en de mannen van Israël die dag waren gesneuveld. En David componeert een klaaglied, het lied van de boog. Dat in 2 Samuel 1 vers 19 en verder. En het refrein is hoe zijn de helden gevallen? Hoe zijn de helden gevallen? Hoe is koning Saul gevallen? Mannen van Israël, ween, huil, vast. Want er is iets groots weggevallen in Israël. Maar David, hij vervolgde jou toch? Hij wilde jou toch dood? Hoe kan je zo denken? Hoe denken wij? Heel veel van jullie komen uit andere kerken. Of zijn we misschien een hoop narigheid weggegaan. Misschien hoor je nou dat die gemeentes dat die, ja, eigenlijk wegvallen. Huil je? Omdat ze grote dingen in je leven hebben gedaan? Of zeg je nou, dikke eigen schuld, dikke bult? De houding van David is treffend. Hij blijft Saul eer bewijzen. Hij zegt van, beste mensen van Israël, jullie hebben ontzettend veel aan hem te danken. Het staat allemaal in het licht van de boog. Hij focust op de verdiensten voor David en voor Israël. Maar David moet verder. Zoals wij ook altijd verder moeten. Je komt uit de wildernis. De fase van beproevingen zijn voorbij. En Gods plan lijkt niet altijd logisch als je uit de wildernis komt. Als je uit de ellende komt. We maken allemaal wel eens van die periodes mee in ons leven dat het niet lekker gaat. En opeens is het over. En wat dan? Dan denk je, nou, dan gaat God weer verder met me. Het komt goed. Er is een open deur. De koning is dood, het leger is verslagen en de Filistijnen zien David als hun vazal. En het meest logische is om nu naar Gibea op te trekken, want er is een machtsvacuüm. Maar David reageert anders. Ik denk dat zijn mannen ook tegen David hebben gezegd van, David, dit is je kans. Dat hadden ze al eens eerder gezegd toen Saul in zijn macht was, toen hij in die grot was. En Saul kon doden. En hij zei, dit is je kans, David. Ze zullen dit ook hebben gezegd van, dit is leiding van de Heer, joh. Je moet nou de weg gaan zoals God dat heeft aangegeven. En David zegt, nee, ik ga eerst bidden. Ik ga eerst de Heer raadplegen. David reageert anders. En dat is denk ik een hele diepe les voor ons. Van als het allemaal zo logisch lijkt, dan hebben we de neiging om in dingen in te stappen. Een nieuwe baan, een ander huis, een andere gemeente. Noem al die dingen maar op. Maar gaan we eerst naar God toe. Zeggen, Heer, wat is uw plan met mijn leven? Moet ik dat gaan doen of moet ik dat niet gaan doen? In 2 Samuel 2 vers 1 staat het dan. Enige tijd later wendde David zich tot de Heer en vroeg, zal ik naar Juda gaan? Goed, antwoordde de Heer. En welke stad zal ik gaan? Vroeg David. En de Heer antwoordde, naar Hebron. En Hebron is precies de andere kant op. Het is niet logisch meer. Maar Hebron is de laatste test. De laatste test voordat hij werkelijk koning wordt. En de crisismoment in Hebron is God blijven vertrouwen als je roeping binnen handbereik ligt. En in zo'n fase, waarin je bent in Hebron, dan denk je, nou is dit het nou? God heeft me geroepen toen ik jong was. En ik heb een weg gegaan. En is dit het nou? Is God van plan veranderd? Ik weet niet hoe u in uw leven staat op dit moment. Een aantal van jullie zitten in Hebron. Ik denk, als je jong bent, dan zit je nog in eerdere fases. Maar je komt op een gegeven moment op dat plek waarvan je denkt, en nou moet ik die stappen gaan doen. Maar ga alsjeblieft eerst naar de Heer toe. En zeg, Heer, wat zal ik gaan doen? En dat betekent wachten. Geduld oefenen. De verschrikkingen van de wildernis zijn voorbij. De zegeningen liggen vlak voor je. Maar je moet wachten op Gods tijd. Maar hoeft geen nare tijd te zijn. Want David die vertrekt naar Hebron. Vers 2 en 3 staat dat. Daarop trok David naar Hebron. Hij nam zijn beide vrouwen mee en ook zijn aanhangers met hun families. Zij alle vestigden zich in Hebron en de omliggende dorpen. Dat is ongeveer een groep van 2000 mensen, mannen en vrouwen en kinderen. En ze zijn welkom daar in Juda. De Judeërs die zeggen, ja, David, je bent onze man. Hij had trouwens ook een heleboel geschenken die hij op die rooftochten had verzameld. Had hij naar de oudsten van de dorpen en de stadjes van Juda gegeven. Dus hij was welkom. Hij wordt aanvaard daar. Ze mogen gaan wonen in de dorpen rond Hebron. Ieder onder zijn olijfboom en vijgenboom en wijnstok. Dus het was gewoon goed. En daar zit je dan. Maar de belofte van de Heer is nog steeds niet vervuld. Want jij zal koning worden over heel Israël. En dat duurt 7 jaar. Maar ze richten alvast wel een nieuw koninkrijk op. Spiksplint een nieuw koninkrijk, het koninkrijk Juda. Vers 4 staat, de Judeërs kwamen naar Hebron en zalfden David tot koning van Juda. Maar het is maar 1/12 deel van Israël. En in het Bijbelverhaal hier ook in 2 Samuel wordt ook gezegd van Isbozet werd koning over heel Israël. Juda werd als ware gewoon niet meegerekend. En wat moet je nou? Je hebt de roeping van de Heer gekregen. Maar David die jaagt geen status of eer na. Maar laat het over aan God. Dat heeft hij geleerd in Bethlehem. Toen hij nog een niemand was in nergenshuizen. Toen niemand hem zag. Toen heeft hij geleerd van, ja maar God ziet me. En ik hoef alleen maar trouw te zijn en te wachten op de dag dat de Heer zegt, kom nu maar. En dat leert hij dan ook verder in Hebron. De basis ligt er. Maar hij moet 7 jaar wachten. Geduld. Geduld is een vrucht van de Heilige Geest, staat in het Nieuwe Testament. En geduld moet je oefenen. En wat David leert in Hebron is dat zijn identiteit in de Heer ligt. En niet in je bediening. En dat zullen wij ook moeten leren. Als wij de les van Hebron willen leren in ons leven, dan moeten we gaan zien dat ik belangrijk ben in de ogen van de Heer. En niet je status of je bediening of wat dan ook in je leven. Je hoeft niet eer en status na te streven in de ogen van mensen. Dus nogmaals, als er een deur open staat, is dat niet altijd leiding. Blijf luisteren naar de stem van de Heer, naar de stem van de goede herder. Jezus heeft gezegd, mijn schapen horen naar mijn stem en ze volgen mij. Als u een schaap bent van de Heer Jezus Christus, dan hoort u zijn stem. Dan bent u dus niet afhankelijk van predikers en van geestelijke leiders, maar dan hoort u zijn stem. En dus kunnen we gewoon, als we weer op een of ander kruispunt in ons leven staan, en dat gebeurt natuurlijk regelmatig in ons leven, kunnen we aan de Heer vragen: Heer, wat wilt u? En God zal tot je spreken. Want je moet die stem wel leren verstaan. Mijn vrouw en ik leiden een Call to Live kring, dat is een jeugdgroep van zeg maar 23 plus. We zijn met z'n allen bezig om de stem van de Heer te leren verstaan. Hoe spreekt God nou tot je? En hoe onderscheid je dat nou van andere stemmen die in je leven zijn? Daar heb je de Bijbel voor trouwens. Je moet de Bijbel wel kennen. Maar we moeten ook wel luisteren naar de stem van de goede herder. Dat is de stem van de Geest, de Heilige Geest en onze Geest. In Johannes 16, vers 13 zegt Jezus: de Geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort van de Heer Jezus en jullie bekendmaken wat komen gaat. Dus het is de zachte stem van de Heilige Geest die ons leven leidt. Dus als jij in Hebron bent, of in Bethlehem, of in Gibea, of waar dan ook in je leven, en welke fase van je leven je ook zit, luister naar de stem van de Heer Jezus die door de Heilige Geest tot je hart spreekt. Tot jouw geest. Zodat je weet wat je moet doen en wat je niet moet doen. En een open deur is niet altijd leiding van de Heer. Soms is het ook een test, een beproeving. De tweede reden waarom Hebron belangrijk is, is dat er een team moet worden gevormd. Een bedieningsteam waardoor je verder kunt. Want je kunt het niet alleen. Niemand kan alleen een groot volk leiden. En er is een kernteam nodig om een menigte toe te kunnen voegen en te kunnen leiden. En in dat kernteam ben je of een player, een teamplayer, of je bent een teamleider. Maar we zitten allemaal in de teams. Zo heeft God dat bedoeld. In Handelingen lezen we in Handelingen 1 over 11 apostelen die door de Heer worden gevormd en geïnstrueerd, marsorders voor de eindtijd. Maar die behoren tot een kernteam van 120 mensen. En 10 dagen later komen er 3000 man bij. Wil God mensen toevoegen, dan is er een kernteam nodig. Een groep mensen die zich helemaal toegewijd heeft aan de Heer, de stem van de goede herder verstaat en zich ook laat leiden door anderen. Het voorbeeld van de Heer Jezus zelf. Hij was mens. Nou, als we één persoon in deze geschiedenis, in onze menselijke geschiedenis kennen die alles zou kunnen in zijn uppie, dan is het Jezus wel. En toch, hij kiest mensen uit om samen met hem te zijn. In Markus 3 vers 14 staat: hij stelde 12 van hen, en dat is uit een hele grote groep mensen, 12 van hen aan als apostel. En ze moesten hem vergezellen en hij wilde hen ook uitzenden om het goede nieuws bekend te maken. Hij kiest uit een groep mensen, 12 mensen. En die mensen moesten bij hem zijn. Er was een hele intieme relatie met Jezus. Hij trok dag en nacht met hen op. Hij wilde ze uitzenden om dat goede nieuws te verkondigen. En we zien ze dan ook weer in Handelingen 1 terug. Dan is er één afgevallen, Judas. En er wordt er ook weer één aan toegevoegd, zodat er weer 12 zijn. Nou, dat zien we ook bij David. David heeft een kerngroep, 600 man. En uit die 600 man zijn een aantal mensen die daar uit, als ware uitspringen. We noemen dat de helden van David. En Davids mannen waren erg sterk en dapper. Maar het waren wel allemaal individualisten. In 2 Samuel 23 lezen we over de helden van David. En bijvoorbeeld de eerste 3, dat zijn dan echt de tophelden. Die hebben geweldige dingen voor de Heer gedaan. Die hebben bijna een heel leger alleen verslagen. En God heeft er door hen een geweldige overwinning gegeven. Maar ze komen niet voor in het lijstje van Davids beambten in 2 Samuel 8. Als David een aantal mensen gaat aanstellen als in leiderschap over het volk Israël, als je werkelijk koning is geworden, dan zitten die 3 grote helden er niet bij. Een van die helden, die wordt niet eens trouwens genoemd in het heldenlijstje, is Joab, dus de generaal van David. Die generaal van David die gaat oorlog voeren met de generaal van Isboezet. Dat is een vierde zoon van Saul die het overleefd heeft, een zwakke persoonlijkheid. En die heeft een generaal, dus een oom van hem, Abner, aangesteld. En die 2 generaals, Jozef, Joab en Abner, die beginnen een burgeroorlog. Dat is een heel verhaal. Moet u voor jezelf maar eens een keer lezen hoe die geschiedenis zich verloopt. Maar op een gegeven moment dan doodt Joab, die ene generaal van David, die doodt de broer. Nee, sorry, de generaal van Isboezet, Abner, die doodt de broer van Joab. En Joab zint op wraak en op een hele slinkse manier weet hij Abner te doden. En Abner was dan op dat moment net bij David om vredesverdrag te sluiten en David koning van heel Israël te maken. Maar David wil niet door menselijk handelen aan de macht komen. Hij distantieert zich heel duidelijk op de moord op Abner. In 2 Samuel 3 vers 39 staat, zegt David, ik ben nog zwak. Al ben ik dan tot koning gezalfd. Tegen deze mannen, de zonen van Seruja, ben ik niet opgewassen. Joab was een van die, was de oudste zoon van Seruja. Mogen de Heer de misdadiger naar zijn misdaad vergelden. We denken altijd van, nou David was een geweldige koning, een geweldige leider, maar hij had het ook best moeilijk in zijn team. Joab is een van die mannen die best moeilijk is. En hij zegt, ik kan niet op tegen die zonen van Seruja. Die zijn zo dominant, die zijn zo overheersend. En dan ben je koning. Ik ben wel als koning gezalfd, zegt David, maar daar kan ik niet tegenop. En weer, dat zie je elke keer weer bij David, hij geeft het aan de Heer. Mogen de Heer de misdadiger na zijn misdaad vergelden. Je hoeft het niet allemaal zelf op te lossen, David. En wat voor positie je ook hebt, de Heer zal het doen. En wat God zoekt zijn nederige en toegewijde leiders zonder ambitie. Als je een kernteam gaat vormen van mensen die verder willen komen, dan moet je zulke mensen zoeken. Nederige, toegewijde mensen die geen ambitie hebben. Alleen de enige passie die ze hebben, dat is Jezus. Davids mannen waren zo niet. Ze waren niet zo erg gelovig. Ze waren onafhankelijk en eigenwijs en koppig en ikgericht. En God gaat deze mannen veranderen in een kernteam. Een kernteam van geestelijke mensen die helemaal voor God gaan. Weet je, dat is ook de geweldige, fantastische iets in Hebron. Daar word je ook gevormd tot een team, tot een gemeente. Want God heeft helemaal niks met freelancers. Hoe goed je vaardigheden ook zijn. Dan ben je een ZZB'er. Een zelfstandige zonder broeders. En dan kan je ontzettend goed zijn. En je kan geweldige overwinningen voor de Heer behalen. Ik ken heel wat van deze broeders in Nederland. ZZB'ers, mensen die geweldige dingen voor God doen. Genezingen doen, bevrijdingen doen, fantastische preken houden, geweldige podia hebben om te spreken. Zowel om te spreken of muziek te maken. Maar er mist wat. Ze zijn zonder gemeente. En het geheim van een overwinning om Nederland te bereiken met het evangelie, om Groningen te bereiken met het evangelie, is het verbond van trouw en eenheid. En dat is de gemeente van Jezus. En ook David kon alleen maar koning worden over heel Israël als hij een kernteam had van een bond van broeders. Een gemeenschap. Eenheid onder gelovigen, dat is de sleutel om een gebied te bereiken voor God. En de Heer Jezus bidt daar ook voor, hè? Johannes 17 vers 21, een hele bekende tekst. Laat hen alle één zijn, Vader, zoals u in mij bent en ik in u, laat hen ook zo in ons zijn. Waarom? Opdat, daar komt het doel, opdat de wereld gelooft dat u mij heeft gezonden. God wil mensen toevoegen aan de gemeente. Want laten we wel wezen, elke persoon die lid wordt van deze gemeente, wordt door de Heilige Geest toegevoegd. Waarom voegt God er geen duizenden toe, maar steeds, nou, 10, 20, dat is mooi hoor. Maar hoe komt dat? Dat komt omdat we ergens te zelfstandig zijn. Ik denk dat hier een heleboel ZZB'ers onder ons zijn. Zelfstandige zonder broeders. Die vinden de gemeente, nou ja, het is allemaal lastig. En weet je, broeder of zuster, als dat voor jou geldt, je kan een geweldige held voor God zijn. Maar je zult niet bereiken wat God met jouw leven van plan is. Want dan zul je tot een team moeten gaan behoren. En dat is ook een les wat je in Hebron leert. Dus Hebron, de lessen van Hebron. Hebron kan een heel pijnlijk seizoen zijn. Want de belofte lijkt heel dicht nabij. En God heeft je op een machtige manier gebruikt. Maar je bent er nog niet. Je bent al voor een aantal testen geslaagd. In Bethlehem, de test van eenzaamheid en onbekendheid. En door trouw te zijn, want dat heb je in Bethlehem geleerd. Door trouw te zijn ben je verder gekomen. Trouw in het kleine. Je bent aan de hofstad Gibea gekomen. Je hebt de toets van succes en populariteit ondergaan. Maar je hebt gezegd, nee, maar de Heer is mijn identiteit. Je bent verder gekomen. Je bent in beproevingen gekomen in de wildernis, in de spilonk van Adullam. Maar in je geloof is gegroeid, want God redt je uit alle ellende. En dan kom je in een Hebron.
Veel gelovigen struikelen in Hebron door geen navraag te doen bij God, maar misbruiken hun positie als gezalfde van de Heer. En natuurlijk ben je gezalfd tot koning. Natuurlijk is dat Gods doel met jouw leven. Maar misbruik dat niet. Want het gaat God helemaal niet om dat jij koning wordt. God wil je hart, broeder, zuster. God wil dat je je identiteit vindt in Hem. De Heer zelf is onze voornaamste beloning. En niet het koningschap. De vraag is van, hoeveel hou je van de Heer? En ken jij het hart van God? Hoe die over jou denkt. Hoe die met vreugde naar je kijkt. En zegt, joh, vrouw, dame, zuster, lief. Ik hou van je. Weet je, God houdt van je. Soms hebben we moeite met onszelf, maar God houdt van je. En als we dat in ons hart toelaten, die vreugde van God, dan knalt het er vanzelf ook wel uit. Van Heer, ik hou ook van u. En laat je leven niet bepalen door wat mensen zeggen, of wat mensen vinden, of wat mensen handelen naar jou toe. Want jouw imago en ook van ons als gemeente is Gods zaak. Hij zal ons bevestigen. Wij moeten volharden. En de volharden is gewoon vasthouden aan de Heer. En Hij zal ons bevestigen. Geweldige tekst uit 1 Petrus 5 vers 10. Maar al moet u nog korte tijd lijden. En dat gebeurt soms. We maken dat allemaal in ons leven mee. God, de bron van alle genade, heeft u geroepen om in Christus Jezus deel te hebben of deel te krijgen aan zijn eeuwige luister. En wat is die luister? Dat is het koningschap. God heeft jou geroepen om deel te krijgen aan die geweldige luister en eer en die glorie die Jezus nu heeft in de hemel. Dat is onze hoop. En God zal jou sterk en krachtig maken, zodat je staande zult blijven en niet meer zult wankelen. Dus houd je vast aan God, broeder en zuster. Er komen genoeg problemen in je leven. En dat gaat ook mis, dat gaat mis soms om je heen. Ik ben al jaren 40 christen. Ik kan met Mozes zeggen wat er in mijn vreugde was, mijn trots was, is moeite en leed. Weet je, het gaat niet altijd goed in je leven. Maar het is wel goed. Klinkt een beetje gek misschien. Het is goed om beproefd te worden. Want je komt er wel verder mee. David die leefde zijn hele leven in afhankelijkheid van de Heer. En daarmee is hij ook een type van de Heer Jezus. Laten we eens kijken wat Jezus zegt in Johannes 15, 5 vers 19. Jezus zegt daar, waarachtig, ik verzeker u, de Zoon kan niets uit zichzelf doen. Hij kan alleen doen wat hij de Vader ziet doen. En wat de Vader doet, dat doet de Zoon op dezelfde manier. Jezus keek naar de Vader. Hij keek naar het hart van God. En wij hebben de Heilige Geest ontvangen en wij kunnen ook naar het hart van God kijken. We moeten eigenlijk studenten worden van het hart van de Heer Jezus. Heer, hoe denkt u over mij? Wat is uw plan met mijn leven? Moet ik nou zus of moet ik nou zo? Heer, geef me wijsheid. Afhankelijkheid, dat is het woord. We zijn afhankelijk van de Heer Jezus. In Johannes 6 zegt hij, wie mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik blijf in hem. De levende Vader heeft mij gezonden en ik leef door de Vader, zo zal wie mij eet, leven door mij. We gaan nu het avondmaal vieren. En je mag zijn bloed drinken en zijn vlees eten. Zo één word je met Jezus, zo afhankelijk ben jij van de Heer Jezus Christus. En zo kan je gaan leven als mens. Dus als we zo meteen het avondmaal gaan vieren, dan wil ik u vragen om over twee dingen na te denken. Bent u afhankelijk van de Heer? Dat heet geloof, hè? Met een mooi woord, maar dat is afhankelijk zijn van de Heer. Weet je je afhankelijkheid afhankelijk van de Heer? Misschien moet je we zullen zo meteen een moment van stilte nemen. Zeggen, Heer, dat ben ik gewoon niet. Ik ben een ZZB'er. Een zelfstandige zonder broeders, ik doe het zelf wel. Een freelancer. Oh, ik ben een held voor God. Ik heb geweldige dingen voor God gedaan, hoor. Daar zit God helemaal niet naar te kijken, want ik kan nog grotere dingen doen dan ik ooit gedaan zal hebben. Dat ben jij dan, hè? En ik ook natuurlijk. Dus ben je afhankelijk van de Heer? Dat is de eerste vraag. De tweede vraag is, ben je deel van een gemeenschap, van een team. En misschien moet je je bekeren. Nou, doe dat dan, dat kost werkelijk een paar seconden maar. Zeg, Heer, ik wil voortaan leven zoals u dat bedoeld heeft. Ik ga zo meteen het avondmaal vieren, want ik wil daarmee duidelijk maken, ik ben afhankelijk van u. En ik ben deel van deze gemeenschap, of van een andere gemeente, dat mag ook. Want er is een waarschuwing, 1 Korinthe 11 vers 29, want wie eet en drinkt, maar niet beseft dat het om het lichaam van de Heer gaat, roept zijn veroordelingen af over zichzelf. Als je dat niet begrijpt, als je dat niet beseft, als je denkt, ja maar ik ben gelovig, ik ben wedergeboren, ik heb al een heleboel dingen voor de Heer gedaan, als je niet beseft dat het om het lichaam van de Heer gaat, als je niet volhardt, dan zal Jezus je verloochenen. En dat wil de Heer helemaal niet. Het is een waarschuwing hoor, het is geen straf. Maar hij wil jou helemaal niet verloochenen. Hij wil dat je bij hem komt. En dat hij met jouw leven tot zijn doel komt. Twee vragen. Ben je afhankelijk? En ben je een deel van de gemeenschap? Laten we een moment nemen van stil gebed. Waarin dat iedereen voor zichzelf dat onderzoekt.